Zullen we beginnen vanavond met het zingen van Psalm 32 en daarvan het tweede en het derde vers. Zullen we samen bidden. O trouwe en genadige God, wij mogen aan de avond van deze dag eerst ons nog weer stellen voor uw heilig aangezicht. Gij zijt het immers, Heere, die ons gespaard hebt tot op dit ogenblik en gij hebt ons ook vanavond weer een gelegenheid gegeven om hier samen te komen en samen nog weer om uw woord te openen en met elkaar dat te overdenken en te bespreken. Heren, wij willen u erkennen voor de trouw die gij in ons leven betoont en voor de zegeningen die gij ons schenkt. Als we onszelf vergelijken met vele van onze medemensen, ook van onze medechristenen, dan moeten we het erkennen en dan moeten we het wel betuigen, Heren, dat gij onderscheid maakt waar het niet is. Waar hebben wij het eraan te danken dat u ons nog zoveel voorrechten en weldaden geeft, die gij anderen onthoudt. Anderen hebt ge de zegen van de gezondheid onthouden. Weer anderen onthoudt gij de zegen en het voorrecht om in vrijheid samen te komen ter bestudering van uw woord. Er zijn er die vervolgd en verdrukt worden. Heren, en zo zijn er meer dingen op te noemen. Wij mogen nog zoveel weldaden en gunsten bezitten. Wij bidden u, geef er ons een dankbaar hart voor. Maar geef ons ook genade om al de weldaden die u ons geeft ook op de rechte wijze te aanvaarden en te gebruiken. Om u ermee te dienen en om onze zaligheid ermee te zoeken. En wilt gij dan ook zijn met al diegenen die deze voorrechten missen? We dragen ze aan u op, Heren. Degenen die door ziekte niet in staat zijn en misschien al een hele tijd niet in staat zijn, misschien wel een leven lang niet in staat zijn om op te gaan naar de plaats waar uw woord verkondigd wordt. We dragen ze aan u op, ook diegenen die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Heere, schenk gij uw zegen in alle moeite en in alle zorg en in alle nood van het leven. En laat het alles nog mogen medewerken ten goede. Heere, wilt gij nu met ons zijn? Wilt gij ons zegenen bij de overdenking van uw woord? Leid ons in onze gedachten en leid ons in onze woorden. Leid ons straks ook in onze bespreking over uw woord. Heren, laat het alles nog vrucht mogen dragen voor uw koninkrijk. Laat uw woord dan tot ons spreken. Heren, zo kunnen wij het niet maken. Wij kunnen het woord overdenken, wij kunnen het proberen in te denken, maar we kunnen het niet tot ons hart laten spreken. Dat blijft altijd weer het werk van uw Heilige Geest. Dan, wij bidden dan ook van u of gij dat werk genadig wilt doen en ons zo wilt zegenen met uw gunst, met uw gemeenschap en of u ons wilt bewaren voor de zonde en voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. We gaan weer verder in het boek Jona. We zijn nog steeds in het eerste hoofdstuk. Het laatste wat we met elkaar overdacht hebben vorige keer. En dat is dat Jona, nadat hij uit de slaap is opgewekt door de opperschipper. En nadat hij aan boord gekomen, aan dek gekomen is. Door het lot is aangewezen als degene om wiens wil die storm is losgebroken. De zeelieden geloven dat het lot Jona heeft aangewezen, dat daardoor hun goden Jona hebben aangewezen. En op grond van de uitslag van dat lot hebben die zeelieden toen een ondervraging ingesteld. Ze hebben Jona gevraagd waar hij vandaan komt, wat zijn werk is. En van welk volk hij is en uit welk land hij komt. Vragen die op zichzelf allemaal nogal simpel zijn. En waarop het antwoord ook nogal heel simpel te geven is. Maar toch vragen die onder zulke omstandigheden een bijzonder gewicht hebben gekregen. Vragen waardoor Jona eigenlijk gedagvaard is. Zo heeft hij het ook gevoeld. Hij heeft gevoeld dat maar niet een aantal van... Een aantal heidense zeelieden hem hier ondervragen, maar hij heeft het gevoel dat door hun vragen de Heere zelf een onderzoek bij hem instelt. Dat de Heere zelf hem zijn schuld thuis brengt. Dat de Heere zelf hem zo ver zoekt te brengen dat Jona het op gaat geven. Het verzet tegen de Heere. De vlucht van de Heere. De ongehoorzaamheid tegenover God. Zover zijn we gekomen. We gaan nu verder lezen bij vers 9. Daar is Jona's antwoord. En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen. En zeiden tot hem, wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Hier hebben we dan Jona's bekentenis. Het lot heeft hem aangewezen, de ondervraging is ingesteld en hier geeft Jona antwoord. Moet u zich de situatie nog goed indenken. Daar staat deze... Knecht des Heren, die ontrouw geworden is aan de Heren, die weggelopen is van de Heren, daar staat hij als de schuldige door het lot aangewezen. Daar staat hij als degene die in de ogen van al die zeelieden de oorzaak is van de grote schade die ze opgelopen hebben. Want om zijnentwil en vanwege zijn schuld zijn zij nu hun kostbare lading kwijt. Vanwege het feit dat hij voor zijn God op de vlucht is. Wat ze zo meteen van hem begrijpen, maar wat ze nu dan nog niet weten, maar wat ze wel weten is in ieder geval vanwege het feit dat deze de goden op de een of andere manier vertorend heeft, zijn zij in zulke ellende terechtgekomen. En dat is uitgerekend de man die nog niets gedaan heeft om het schip uit de ellende te redden, want toen zij allemaal zo ijverig bezig waren om het schip te behouden, toen lag hij beneden deks te slapen. Jona is dus in gezelschap van mensen die hem heus niet vriendelijk gezind zijn. Wat zal hij doen? Wat zal hij doen te midden van dat gezelschap? Zal hij toch proberen zichzelf te handhaven? Zal hij zeggen dat de goden zich dit keer kennelijk toch vergist hebben, want dat hij zich van geen kwaad bewust is en dat dat lot ook niet te vertrouwen is en Zal hij proberen eraan te ontkomen? Zal hij proberen de onschuldige te spelen en zijn onschuld vast te houden? Zal hij misschien met een grote mond op te zetten die zeelui overtuigen, althans proberen te overtuigen, dat ze hem niet op deze ellende aan moeten zien? Dat zou niet zo verwonderlijk zijn geweest. Want dat doet de mens. Zolang hij dat vol kan houden, zal hij het doen. De mens wordt betrapt op het kwaad. En ik kan eigenlijk niet meer ontkennen. En toch probeert hij de beschuldigingen af te wijzen. Of hij probeert uitvluchten te zoeken. Zelfs als zijn geweten hem beschuldigt. Zelfs als hij voor zichzelf weet dat er geen redden meer aan is en dat hij niet ontkennen kan, dan probeert hij toch nog zo lang mogelijk het kwaad te verbergen en de schande te ontlopen. Dat toont hoe verhard een mens is. De Heere kan het een mens zelfs benauwd gaan maken. Het geweten kan gaan spreken. Er kunnen allerlei bewijzen zich tegen hem gaan opstapelen. De hand des Heren kan door al die dingen heen zwaar op een mens gaan drukken. En toch houdt een mens het vaak nog vol toen ik zweeg. En u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. Verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En pas als Gods geest onweerstaanbaar gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, pas dan wordt de mens eerlijk. Zo eerlijk dat hij ook schuld gaat belijden. Hoe is dat bij Jona? We lezen van Jona geen enkele poging dat hij nu nog probeert zijn onschuld vast te houden. Hij heeft het begrepen. De Heere heeft hem er innerlijk van overtuigd dat hij te ver gegaan is. En dat hij nu stoppen moet. En als hij nu nog voortgaat, dat hij dan zijn eigen verderf tegemoet gaat. God houdt hem tegen. Letterlijk, door die storm en door die schipper en door dat lot. Maar God houdt hem ook van binnen tegen. Jona kan nu niet langer zich verzetten. Hij kan nu niet langer het masker dragen. Hij kan nu niet langer onschuldig lijken. Hij moet eerlijk voor God worden en eerlijk voor God gaan buigen. En dan vertelt hij aan die zeelieden zijn afkomst. Ik ben een Hebreër, zegt hij, en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Dan komt hij er eerlijk vooruit dat hij van het volk Israël is en dat hij een aanbidder, een vereerder van de God van Israël is. Maar de God van Israël, zo zegt Jona, te midden van die heidenen die hun eigen goden vereren, die God van Israël, en hij schaamt zich er niet voor om het te zeggen, is de enige God. Dat is de God die de hemel en de zee en het droge gemaakt heeft. Hij is de schepper. Hij is de formeerder van alle dingen. Hij is ook de God die die wind heeft doen waaien, die storm deed opsteken. Jona staat hier als de schuldige. Jona staat hier als de mens die het allemaal op zijn geweten heeft. En toch, Jona wordt hier door de Heere zo eerlijk gemaakt dat hij niet alleen gaat erkennen wat we in het volgende vers lezen, dat hij voor de Heere op de vlucht is, maar hij wordt door de Heere ook daar bemoedigd en gesterkt om te midden van die heidenen een goed getuigenis te geven van de God van Israël. Hij is de schepper van de zee en van het droge, van de wind en van de golven. Hij is het die de wind deed waaien en de storm ontketende. En zo zegt Jona erbij, dat wordt hier in het volgende vers gezegd, dat geeft hij hen ook te kennen. Deze God is toornig. Waarom? En daar beleidt Jona zijn schuld. Hij is gevlucht van het aangezicht van de Heere. Wat een tegenstrijdigheid in Jona's getuigenis. Hier staat een man die aan de ene kant getuigt dat hij op de vlucht is voor God. En die aan de andere kant vrijmoedig beleidt dat hij de Heere vreest. Dat is de innerlijke tegenstrijdigheid in Jona. Hij durft het zonder vrees te beleiden dat de God die hij dient, de schepper van hemel en aarde is. En hij voegt erbij dat hij voor die God op de vlucht is geslagen. En dat hij die God ongehoorzaam is geworden. En dat hij die God niet begeert te dienen. Hoe klopt dat nu toch met elkaar? Moeten die heidenen in verwondering en in verbaasdheid niet naar Jona hebben gekeken en gedacht, man, wat sta je daar te zeggen? Hoe is het mogelijk dat je de Heere, de God van Israël, vreest en dat je voor hem uit de weg loopt en dat je hem ongehoorzaam bent? Het ene wat Jona zegt vloeit voort uit het feit dat deze Jona een oude mens met zich meedraagt. Dat hij voor God weggelopen is, dat is een resultaat, dat is vrucht van zijn oude mens, van zijn boze hart, van zijn zondig bestaan. Maar dat hij mag zeggen, ik vrees de Heere, en dat hij van de Heere hier ook kracht ontvangt om dat vrijmoedig te beleiden te midden van deze vertoornde heidenen, dat is een resultaat van het feit dat God door zijn genade in Jona ook een nieuwe mens heeft geschapen. En zo'n mens is natuurlijk een mysterie voor zijn omgeving. En hij is, als hij het goed beleeft, ook een mysterie voor zichzelf. Want hoe kunnen deze twee beginselen nu huizen in dezelfde boezem? Hoe kun je nou God vrezend zijn en God ongehoorzaam zijn? Hoe kun je nu beleiden, ik dien de Heere, en tegelijk met je daden uitspreken dat je de Heere niet begeert te dienen? Hoe is het mogelijk? Dit is een mysterie. En dit is zo vaak het geval, juist dan als Gods kind de Heere niet in oprechtheid vreest. Als het beginsel der genade wel aanwezig is, als de wortel der zaak wel gevonden wordt, maar als er niet naar en uit geleefd wordt, dan kan de mond het beleiden en dan kan dat nog wel oprecht zijn, ik vrees de Heere. Maar dan is het leven daarom te weerspreken wat de mond beleidt. Dan is het leven een getuigenis dat we voor die God op de vlucht zijn. Laten we die woorden van Jona eens wat nader bezien. Want je ziet erin een schuldbelijdenis. Wat Jona hier zegt tegenover die zeelieden is een schuldbelijdenis. En een schuldbelijdenis waarin Jona eerlijk gemaakt is. En die eerlijkheid blijkt als we erop letten dat Jona drie verzwarende omstandigheden aanvoert. Hij zegt dat hij de God dient die de schepper is van de hemel en van de aarde, van de droge, van de zee en van de hemel. Hij spreekt dus over de majesteit van God. Over de grootheid van God. Over de almacht van God. God is groter dan alle goden. Dat herkent hij tegenover die heidense afgodendienaars. Mijn God is groot en heerlijk en vol majesteit. En toch zegt hij van dat hij voor die grote God gevlucht is. Dat verzwaart zijn schuld. Hij erkent dat die God zo machtig is, dat hij een storm op de zee zendt, zo hevig, zo geweldig, dat het schip zou zijn vergaan. Maar Jona, hoe kun je dan denken dat je aan deze God ontkomen kunt? Als hij de schepper van de hemel is, en van de zee, en van het droog, hoe durf je hem dan tarten, door te proberen te vluchten van zijn aangezicht? Jona herkent deze verzwarende omstandigheid van zijn schuld. De tweede verzwarende omstandigheid is, Jona spreekt ook over de goedgunstigheid van deze God. Hij zegt, ik ben een Hebreër. Ik behoor bij dat volk waar die schepper van de hemel en van de zee en van het droge zich in bijzondere zin aan geopenbaard heeft. Ik behoor bij dat volk dat van die God zulke rijke voorrechten heeft ontvangen. Ik behoor bij dat volk waaraan die God zich heeft geopenbaard en waar hij zoveel weldaden heeft bewezen. Ik ben zelf ook zo'n bevoorrecht mensenkind. Ik ben ook een zoon van Abraham. Ik ben zelf ook het voorwerp van de goedgunstigheid van deze God geweest. Maar Jona, hoe haal je het dan in je hoofd om deze goedgunstige God ongehoorzaam te zijn? Derde verzwarende omstandigheid, die grijpt nog dieper en die is nog pijnlijker. Die maakt het voor Jona nog pijnlijker, want Jona zegt, ik vrees de Heere. En wat hij hier voor een woord gebruikt, dat is wat de Bijbel met name in het Oude Testament zo menigmaal omschrijft als de vreze des Heeren. Niet een angst voor God, maar een diep ontzag voor God, die tegelijk gepaard gaat met een kinderlijk vertrouwen op God. Jona is Godvrezend. Jona heeft van de Heere niet alleen maar voorrechten ontvangen, net zo goed als andere Hebreeën, Joden, Israëlieten. Maar Jona heeft van de Heere ook die persoonlijke genade ontvangen, dat de Heilige Geest in zijn hart ging woning maken en dat de Heer, de Heilige Geest, hem de vreze des Heeren ging leren. Waardoor Jona een diep ontzag heeft gekregen voor de Heere, maar tegelijk ook een kinderlijk vertrouwen in God en in het woord van God. Jona is geworden niet alleen maar het voorwerp van de goedgunstigheden des Heeren, maar ook van Gods zondaarsliefde, van Gods genade voor zondaren. Jona is deelgenoot geworden van de genade Gods. Hoe durft hij dan tegen die genadige God te zondigen? En zo heeft hij zijn schuld beleden. Schuld tegenover de hemelse majesteit. Schuld tegenover de weldoener. Schuld tegenover de genadige. Wat Jona hier zegt, dat is het eerste bewijs in zijn leven dat we vinden van terugkeer. Hier is hij zijn eerste schreden aan het zetten op de weg der bekering. Maar bekering staat nooit geïsoleerd in het leven van Gods kinderen. Bekering gaat altijd gepaard met geloof. Die dingen zou ik nader uit willen werken, maar daar is de tijd nu niet naar. Maar dat komt misschien een andere keer, we leven in welzijn nog wel eens. Dat als God bekering werkt, dan werkt hij onlosmakelijk daarmee verbonden geloof. En daarin komt juist het wondere werk van Gods geest in de wedergeboorte openbaar. Daarin blijkt het in bekering en geloof. En je ziet dat hier ook bij Jona. Als God door zijn geest gaat werken, dan werkt hij in Jona's hart bekering. Dan komt de man op zijn daden en op zijn schreden terug. Dan komt hij eerlijk voor de dag. Dan gaat hij schuld beleiden. Dan gaat hij het erkennen dat hij fout is. Dat hij gezondigd heeft, dat hij misdreven heeft, dat hij God onteerd heeft. Maar er komt gelijk geloof in openbaar. Ook in diezelfde belijdenis. Want wat zegt Jona hier? Ik lees het u nog een keer. Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. En weet u waar zijn geloof in openbaar komt? In het feit dat hij in de tegenwoordige tijd spreekt. Wat bedoel ik? Hij zegt, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere. Hij zegt niet, er was een tijd in mijn leven vroeger voordat ik van Gods aangezicht wegvluchtte, dat ik toen de Heere vreesde. Nee, in het heden, terwijl hij daar te midden van die heidense zeelieden staat, terwijl hij staat op het dek van een slingerend schip, terwijl de golven tegen het schip aanbeuken en de wind waait en giert, op dat moment zegt Jona, die in de schuld komt, die tot bekering moet komen, die zijn schuld moet gaan erkennen. Op dat moment zegt Jona, ik vrees de Heere. En de duivel zal hem wel gezegd hebben, Jona, zegt dat nou niet. De duivel zal hem wel ingefluisterd hebben, Jona, als je daarna toch over spreken wil, spreek er in de verleden tijd, want dat kun je niet meer volhouden, dat jij de Heere vreest. Dat was vroeger zo, dat kan niemand ontkennen, dat hebben je volksgenoten in Gad Hefer, waar je vandaan komt, gezien, dat hebben ze wel gemerkt, maar dat kun je nu niet meer volhouden, dat je de Heere vreest. Je moet je schamen. Om dat te zeggen, te midden van deze zeelieden die door uw schuld in de grootste ellende zijn gekomen en al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt. Maar al heeft de duivel het geprobeerd om Jona te laten ontkennen dat hij nu de Heere vreest. Hij beleidt het in oprechtheid. Ik vrees de Heere nu nog. Maar hoe kan dat? De God tegen wie je gezondigd hebt. De God voor wie je op de vlucht bent. Hoe kan Jona zeggen, ik vrees hem nu en ik vrees hem nog. Omdat Jona op dat moment, te midden van de verbreking van zijn hart, en te midden van de vernedering van zijn bestaan, te midden van de ogenblikken waarop die hand des Heren zo zwaar op hem gaat drukken, dat Jona buigen moet, dat hij breken moet. Omdat te midden van al dat wat de Heren op hem laat wegen, hij toch ondervindt, dat God hem nog vasthoudt. Hij is ontwaakt uit de slaap, ook uit de geestelijke slaap. En nu is hij gaan beseffen, nu is hij zich weer bewust geworden, wat God van hem gemaakt heeft. En hij heeft, als het aan hem ligt, geen enkel recht meer om te zeggen, ik vrees de Heer. Maar hij kan en hij mag het ook niet ontkennen dat God die band gelegd heeft. Ik vrees de Heer. En daarin spreekt zijn geloof. Oh, zijn geloof zal nog duidelijker gaan spreken. Zijn geloof zal nog krachtiger openbaar komen, maar hier is het in beginsel toch al aanwezig. En als die zeelui dat horen, Jona's erkentenis, Jona's belijdenis, dan zijn ze nog meer bevreesd. En dan roepen ze uit, Jona, maar wat hebt ge dan toch gedaan? Waarom, Jona? Waarom? Wat een verwijt ligt daar in die woorden. Een verwijt van die heidenen aan Gods kind en knecht. Jona, wat hebt ge gedaan? Was er dan een reden om die God die de schepper is, ongehoorzaam te worden? Was er dan een reden om die God die de weldoener van zijn volk is, ontrouw te worden? Was er dan een reden, Jona, om die God van wie ge getuigt dat hij uw genade bewezen heeft, om hem ontrouw en ongehoorzaam te worden? Wat hebt ge gedaan? En die vraag die kan ook vandaag nog wel eens doorklinken in het leven van mensen die toch de Heere mogen vrezen. Maar die van de Heere zijn afgeweken met Jona. Wat hebt ge gedaan? Was er reden voor om de Heere te verlaten? Was er reden voor om hem te vergeten? Hoe kunt ge uzelf verdedigen? Wat hebt u in God gevonden dat u teleurstelde? Wat hebt u in de Heere gevonden dat u niet aanstond, waarom u hem zo ondankbaar behandeld hebt? Verdedig uzelf. Waarom? Noem uw argumenten. Wat is er op God aan te merken dat we hem verlaten? Wat is er op de genade Gods te kritiseren dat we toch de wereld weer ingaan? Waarom vergeten we de Heer? En dat is ook een vraag die komt tot onbekeerden. Waar zijn uw gegronde argumenten waarmee u kunt aanvoeren een reden waarom we God niet vrezen? Wat is er op tegen om de Heere te dienen? Wat weerhoudt ons van de waarachtige bekering? Waarom leven we nog voort zonder de Heere en zonder zijn genade? Waarom kunnen we het nog zo goed in de wereld uithouden? Waarom verontrust het ons niet? Dat we op weg zijn naar een eeuwigheid, terwijl we niet weten van verzoend te zijn met God. Wat is er op tegen om Jezus Christus als enige zaligmaker te geloven? Wat hebt ge gedaan? Waarom? Als Jona zo ondervraagd is en als hij zo ook geantwoord heeft, dan spreken die zeelieden weer. Voorts zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide, neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van ulieden, want ik weet dat deze grote storm ulieden omijnend wil overkomt. Nou, Jona heeft schuld beleden. Dan is toch wel genoeg. Dan heeft hij toch genoeg gedaan. Dat is toch wat er gebeuren moet in een mensenleven. De mens moet tot stilstand komen. En de mens, als hij tot stilstand gekomen is, moet toch voor God gaan buigen. En hij moet toch schuldenaar worden. En hij moet toch de schuld beleden. Wat moet er dan nog meer volgen? Moet er dan nog meer volgen? Ja, kijk maar. Kijk maar, nadat Jona gesproken heeft, nadat hij schuld beleden heeft, wat gebeurt er met de zee? Wordt die stil? Die wordt hoe langer, hoe onstuimiger. En hij heeft schuld beleden. Ja, maar weet u, schuldbelijdenis is geen verzoening voor de zonde. Schuldbelijdenis is nodig, maar schuldbelijdenis neemt de zonde niet weg. Schuldbelijdenis bedekt de ongerechtigheid niet. Het is op dit punt dat vele mensen een vergissing maken. Een ernstige vergissing. Want die gaan ervan uit dat als ze hun schuld maar beleden hebben, en als ze dan maar vertrouwen dat de Heere genadig en gewillig is om de beleden schuld te vergeven, dat het dan in orde komt. Maar ze vergeten dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat er voldoening moet zijn. Dat beleidt onze catechismus wel in zondag 4 en in het begin van zondag 5. Er wordt gesproken over deze dingen. Of God de zonde, als die beleden is, dan toch misschien ongestraft wil laten. Nee, zegt de catechismus, want God vertoont zich schrikkelijk beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. Maar God is toch barmhartig? Moet hij dan, terwijl hij de barmhartig is, toch nog de zonde bezoeken en straffen? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En dan laat onze catechismus zien dat het naar de schrift zo is dat de zonde beleden moet worden. Maar de zonde moet ook geboet worden. God gaat de zonde bezoeken. Er moet voldoening zijn. Het is niet klaar met een schuldbelijdenis. Dat is wel nodig, maar dat is niet voldoende. Er moet ook betaald worden. Dat beseffen ze allemaal hier aan boord van dat schip. Want die zee die is niet rustiger en die wind die is niet gaan liggen. Ze hebben het allemaal beseft, Jona zowel als die heidenen, dat er nu geen verandering komt en dat dat een bewijs is dat er nog meer gebeuren moet en dat de schuldbelijdenis van Jona een vervolg moet hebben. Dat weten die zeelieden. Aan dat idee zijn ze trouwens in hun heidense godsdienst ook wel gewend. Want bij hen was het gewoonte dat als er storm was of een ander onheil, dat dan de conclusie getrokken werd, nou zijn de goden toornig en die goden moeten verzoend worden. En je kunt die goden alleen maar verzoenen door een offer te brengen en ze daardoor tevreden te stellen. Maar soms zijn die goden niet tevreden te stellen met een offer, met een gave. Soms zijn die goden pas tevreden als de zondaar zelf geofferd wordt. Dat beseffen ze, ook hier. En Jona beseft het ook. Want Jona heeft niet geleefd bij die heidense leer dat de goden verzoend moeten worden door een offer. Maar Jona heeft geleefd bij de oud-testamentische leer die in de godsopenbaring rust. Dat de ziel die zondigt, die moet sterven. En nu heeft hij zijn schuld beleden. Maar hij weet dat aan het recht van God hij ook moet sterven.
En zo alleen kan de toorn van God gestild worden. Die zal ik aan mij uit mijn boek delgen, heeft God gezegd, die aan mij zondigt. Jona heeft gezondigd. En hoewel hij schuld beleden heeft, daarmee is nog steeds die eis van God blijven staan. Jona moet sterven. En dan vragen die zeelieden aan Jona, wat zullen wij u doen? Ze moeten iets doen. Ze moeten iets doen met Jona. Daar zijn ze het allemaal over eens. Maar ze laten het Jona zeggen. Waarom? Waarom laten ze het Jona zeggen? Gemeente, dat is ook al een wonder. Want u kunt zich voorstellen dat die zeelieden daar vertorend en verbitterd tegenover Jona staan. Verontwaardigd over wat deze man hen heeft aangedaan. Waarom grijpen ze hem dan niet rechtstreeks aan en werpen hem overboord? Waarom zijn ze nog zo vriendelijk tegenover hem, dat ze hem zelf de vraag stellen, Jona, wat zullen wij u doen? Ze hebben kennelijk toch respect voor hem gekregen. Waarom? Omdat ze respect voor zijn God hebben gekregen. Hoe, ik weet het niet, maar ze hebben het toch geloofd wat Jona zei. En te midden van deze omstandigheden is het zaad dat Jona gezaaid heeft, het evangeliezaad, toch in hun hart gevallen. En ze hebben respect gekregen voor die schepper van de hemel en van de zee en van het droge. En toen ze respect voor die God van Jona gingen krijgen, en toen ze leerden hem te eerbiedigen wat het begin is van die verandering waar de volgende verse van dit hoofdstuk van spreekt, toen hebben ze ook zijn knecht leren eerbiedigen. Hoewel Jona daar toch maar een zeer ontrouwe knecht van God was. Maar niettemin, God heeft het zo bestuurd dat ze in Jona toch de knecht des Heren hebben gezien. En God in zijn voorzienigheid heeft het zo geleid dat door deze vraag, Jona, wat zullen wij met u doen? Jona gelegenheid heeft gekregen om zijn eigen vonnis uit te spreken. Zijn eigen vonnis. Want nu gaan zij straks het vonnis voltrekken, maar het vonnis is uitgesproken door Jona zelf. En waarom laat God dat zo gebeuren? Waarom bestuurt de Heeren het zo dat die heidenen respect voor hem en voor Jona krijgen, zodat ze Jona de beleefdheid geven hem zelf te vragen wat ze met hem doen moeten? Omdat de Heeren van Jona nu het getuigenis wil hebben, het bewijs wil hebben dat zijn belijdenis van zo pas ook oprecht is. En wanneer is de belijdenis oprecht? Gemeente, de belijdenis is oprecht als wij leren in vervolg op de belijdenis ons eigen vonnis uit te spreken. Doet God dat niet? In het leven van hen die hij zondaar maakt voor God. Als hij overtuigt van zonde. Als hij tot schuldbelijdenis brengt. Zeker dan brengt hij ook tot het gebed om vergeving. Maar dan brengt de Heere zulken er ook toe dat ze gaan erkennen, Heere, ik ben geheel onwaardig. Ik heb de dood verdiend. De Heere is recht in al zijn weg en werk, ook als hij mij geen vergeving geeft. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Jona weet wat er gebeuren moet. En in het antwoord dat hij geeft aan deze mensen geeft hij zichzelf ook over. Hij zegt, neem mij maar op en werp me in de zee. Is die levensmoe? Oh nee, dat heeft er niks mee te maken. Hij weet dat hij de dood waardig is. Hij weet dat de zonde tegen God is en daarom de doodstraf verdiend heeft. Zo alleen kan aan het recht van God voldaan worden. En hier neemt Jona alle schuld op zich, geen uitvluchten. Geen pogingen meer om de schuld op een ander te schuiven. Geen poging om de schuld samen met die heidenen te delen. Oh, dat had hij ook nog kunnen doen. Ja, ik weet wel, God heeft mij bezocht en ik ben op de vlucht voor God. Maar jullie zijn niks beter dan ik, want jullie zijn ook maar heidenen. En je bent ook maar vereerders van afgoden enzovoort. En daar is mijn God ook vertorend over. Dus jullie hebben net zoveel blaam als dat ik. Oh nee, geen woord van dat soort dingen. Ik heb u in de ellende gebracht. Ik weet dat om mijnentwil deze grote storm u overkomt. Ik ben schuldig.
En Jona praat niet over de schuld van een ander. Hij praat alleen over zijn eigen schuld. En dan wil hij aanvaarden, volledig aanvaarden, in alle consequenties aanvaarden wat God over hem heeft beschikt. De schande dat hij hier als een overtreder geopenbaard wordt te midden van die zeelieden. De dood, zelfs de eeuwige dood. Dat is geen gemakkelijke zaak. Daar komt Jona alleen maar toe door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest die hem overtuigt en die hem daar brengt. Het is geen gemakkelijk werk wat Jona hier verricht. Het is veel gemakkelijker om over de zonde van een ander te praten dan over de zonde van jezelf. Het is veel gemakkelijker om over onze zonden te praten en dan nog in het algemene blijven hangen. De zonde van de mensen, de zonde ja, van onszelf ook wel, maar dan toch nog vluchtend in de massa. Het is veel gemakkelijker om over die zonde te spreken dan over je eigen zonde. Het is veel gemakkelijker om in het algemeen schuldbelijdenis te doen dan heel persoonlijk voor God. Het is niet zo gemakkelijk om dat te zeggen in oprechtheid. Ik heb gezondigd. En er dan niet maar achteraan te voegen. Dat gaat ook nog wel. Ik heb gezondigd, maar het was in een ogenblik van zwakte. Ik heb gezondigd, maar de omstandigheden waren er ook na dat ik zo gemakkelijk tot de zonde kon komen. Ik heb gezondigd, maar als we nog maar kunnen zeggen na de schuldbelijdenis, dan is dat een bewijs dat we nog niet gecapituleerd hebben. We moeten het in dat opzicht leren. Ik heb gezondigd en daarom ben ik Gods gramschap dubbel waard. Niet maar daarom. Ik heb gezondigd, dus neemt mij op en werpt mij in de zee. En zo geeft Jona zich over. Zo deed ook Eli. Eli is niet de man die we nou direct als een voorbeeld zouden noemen als het gaat over een godzalig leven en een goed voorbeeld. Er staan van Eli zulke negatieve en nadelige dingen verteld, maar er is toch één ding waardoor Eli toch ook duidelijk gekenmerkt wordt als iemand die de Heere vreest en die zover kon komen als dat Jona hier kwam. Als de tijding komt via de jonge Samuel wat de Heere over Eli en over zijn huis gaat doen. En als Samuel met beven en vrezen die tijding aan Eli doorgeeft en als hij het voor hem niet verbergt, dan staat er en hij zeide, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan capituleert Eli en dan buigt hij voor de Heere. En je vindt datzelfde bij David. Als David Nathan bij zich gehad heeft. En als David tot berouw gekomen is, dan kent u de geschiedenis die daarop volgt. Dat is de geschiedenis van het sterven van dat kind. Dat kind dat uit die overspelige verhouding met hem, tussen hem en Bathseba geboren is. En dan is de tijding gekomen dat dat kind zal sterven, maar David blijft bidden, blijft worstelen, hij vast. En hij ligt de hele nacht over op de aarde. En dan proberen zijn knechten hem te bewegen om te eten, maar David wil niet eten. En de volgende morgen dan komt de tijding dat dat kind gestorven is. De knechten zijn bang om het David te vertellen, want ze zeggen, ja, toen het kind nog levend was, toen spraken wij tot hem, maar toen hoorde hij onze stem niet. Hoe zou hij dan nu naar ons horen als wij tot hem zeggen, het kind is dood, want het mocht kwaad doen, zeggen ze. Maar dan merkt David dat zijn knechten mompelen, en dan merkt hij dat het kind dood is. En daarom zeide David tot zijn knecht, is het kind dood? En ze zeiden, het is dood. En dan, toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren en hij aanbad. Hij is de Heren. Hij doet wat goed is in zijn oog. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Wat je hier bij David en bij Eli en bij Jona vindt. Dat noemt de Bijbel in het boek Leviticus, vers hoofdstuk 26, vers 41. Dat noemt de Bijbel als volgt, Leviticus 26, vers 41. Dan zullen zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Aan de straf voor de ongerechtigheid die God brengt, gaan ze een welgevallen hebben. De straf aanvaard, als billig, als rechtvaardig. En dan willen ze van God niets anders ontvangen dan wat God hen geeft. En als God dat kind wegneemt, dan gaat David aanbidden. En als God de tijding brengt dat hij een einde gaat maken aan het huis van Eli, dan zegt Eli, hij is de Heer. Hij doet wat recht is in zijn oog. En als Jona overboord moet, dan zegt hij, hier ben ik. Neem me en werp me in de zee. Welgevallen aan de straf van de ongerechtigheid, want dan wordt de eer van God hen meer waard dan hun eigen zaligheid. Dat is ook een onderdeel van het evangelie. Al wordt dat vaak over het hoofd gezien. Het is niet waar. Als we schuld beleden hebben, is het in orde. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En nu weet ik wel, nu komt Jona niet om. Dat zal heus niet gebeuren met iemand die aan de straf van zijn ongerechtigheid een welgevallen gaat nemen. Die komt niet om. Ze denken het allemaal van wel. Jona en die zeelieden, als ze Jona oppakken en als ze hem in de zee werpen, ze proberen eerst nog van alles om dat schip toch nog op een andere manier te redden, maar het gaat niet. God maakt het hen geheel en al onmogelijk. Die wind die wordt hoe langer hoe wilder en die zee die wordt hoe langer hoe onstuimiger. En tenslotte, er is geen andere keus. Ze moeten wel. Ze begeren het niet, maar ze moeten wel. En dan pakken ze Jona op en dan werpen ze hem in de zee. En als die storm dan straks voorbij is en die zeelieden gaan huiswaarts, dan weten die mensen niet anders dan dat Jona dood is. En als Jona in het water valt, dan weet hij op dat moment ook niet anders dan dat hij gaat sterven. En als hij zinkt, zoals hij in het tweede hoofdstuk spreekt, als hij in het water zinkt, en al dieper en dieper komt, nog een ogenblik en dan zal het water zijn longen vullen en dan is het met hem gebeurd. Maar laat de Heer hem omkomen. Weet u, het is zo merkwaardig in dit gedeelte van het boek Jona, dat Jona daar staat als een mens die zichzelf ervoor overleert krijgen om te komen. En toch, je krijgt het alles de indruk dat er op dat ogenblik geen vrees meer bij hem is. Maar heeft hij dan geloofd dat God een vis zal sturen? Daar heeft hij geen moment aan gedacht. Heeft hij al geloofd dat de Heer een wonder zou doen? Heeft hij geen oog voor gehad. En toch heeft hij geloof gehad. Wat voor geloof? Geloof dat je door Job onder woorden hoort brengen. Zou hij mij doden? Dan zal ik nog op hem hopen. En als Jona in het water zinkt en als de zee hem omvangt aan alle kanten en als de dood hem aangrijnst, zou hij mij doden, dan zou ik nog op hem hopen. Sterft hij dan? Nee. Sterft geen mens die aan de straf van zijn ongerechtigheden een welgevallen heeft leren nemen. Voor zulke zendt God verlossing. Voor zulke die zichzelf veroordelen en die zichzelf gaan prijsgeven en die voor God capituleren en die zichzelf niet meer handhaven, maar die eerlijk en in oprechtheid niet alleen de zonde beleiden, maar ook de straf aanvaarden. Voor zulken is er uitkomst, want voor zulken is een ander al in de dood geweest, al in de hel geweest, de Heere Jezus Christus. Zover voor vanavond. Zullen we met elkaar nog zingen uit Psalm 65? En daarvan het tweede vers. Zou ik u tot stilte kunnen krijgen? Ja. Zullen we verder gaan? Er zijn wellicht nog wat vragen overgebleven of opgeroepen. Ik zou zeggen, stelt u ze dan maar. Twee weken geleden kwamen we eigenlijk tijd tekort. Er waren zoveel vragen dat we eigenlijk niet eens voldoende tijd hadden om het allemaal uitgebreid te beantwoorden. Ik hoop niet dat we nu vanavond vragen tekort komen. Het is makkelijker om tijd tekort te hebben. Dus
wie zou de eerste...
Ja, ik zal de vraag even herhalen, niet voor u hier in de zaal, want ik geloof dat iedereen het wel heeft kunnen verstaan, maar voor de luisteraars voor de kerktelefoon. De vraag die gesteld wordt heeft eigenlijk te maken met wat we twee weken geleden behandeld hebben over het slapen van Jona. En aan de hand daarvan heb ik een aantal opmerkingen gemaakt ook over het slapen van Gods kerk. Terwijl er juist zoveel reden is om waakzaam te zijn, de vijand is ook wakker en de... sekten, degenen die een vals evangelie brengen, die zijn ook op de been. En te midden van zoveel bedrijvigheid en zoveel activiteit van de kant van het ongeloof, is het helemaal ernstig als de kerk slaapt. Nu is de vraag, zijn die activiteiten van de sekten en van de valse godsdiensten eigenlijk ook niet een gevolg van het feit dat de kerk in slaap geraakt is in vele opzichten en wat zou daaraan te doen zijn? Om met dat eerste te beginnen, ik geloof inderdaad dat juist als de kerk de waakzaamheid uit het oog verliest en als de mens zelf eigenlijk zijn waakzaamheid verliest, dan komt hij open te staan voor allerlei wind van leer. Ik zal u met een voorbeeld dat duidelijk maken. Toen ik in Bunschoten stond, toen had ik daar een aantal jonge mensen aan de kerk, een jong echtpaar, en die waren echt te lui om te leren. Die deden er helemaal niks voor. En nou ja, daar kon je mee praten en daar kon je mee nog een keer praten en je kon ze op het hart binden dat het toch noodzakelijk was om met de leer van de kerk op de hoogte te zijn, maar dat kon ze helemaal niks schelen. Toen was er een kind geboren en er was nog eens een keer een kind geboren en het bleef allemaal maar hetzelfde. En op een gegeven moment kwamen ze op belijdenis, catechisatie, maar net precies hetzelfde. Ze deden er eigenlijk niks aan, het interesseerde ze niks. Tot op een gegeven moment ik te horen kreeg dat er Jehovah-getuigen aan de deur komen. Nou, en als die aan de deur komen en als die in huis komen, dan ben je eigenlijk al te laat. En dat heb ik toen ook weer gemerkt en... Oh, ze waren zo ijverig. Ze hadden de Bijbel en ze hadden een boekje zus en een boekje zo. En ze wisten precies te vertellen waar dit stond. Ik zei, waar haal je dat vandaan? Ja, vroeger deed je er nooit wat aan. Vroeger was je altijd te lui en te ellendig om wat te lezen. Ja, nou hebben ze het pas gezien. Als je nou vroeger wat meer gedaan had, dan had je er nou doorheen gekeken. Daar heb je een voorbeeld. Dat is nou maar een voorbeeld van een enkeling. Maar je kan dat natuurlijk met velen vermenigvuldigen. En ik geloof dat vele slachtoffers... van de Jehovah-getuigen of van, ik weet niet wat voor andere secten, dat mensen zijn die hun tijd, toen ze gelegenheid hadden om het woord van God te weten te komen en te onderzoeken, die hun tijd toen voorbij hebben laten gaan. Er zullen wel anderen zijn, dat zal ook wel gebeuren, maar meestal is dat een uitzondering. Nou kun je de schuld natuurlijk aan de individu geven, ik geloof dat de kerk ook schuld heeft. In het algemeen, ik geloof dat de kerk in het algemeen gesproken ook veel te weinig onderwijs gegeven heeft. En dat, en de prediking, en ik weet niet wat allemaal meer, maar dat de prediking vaak zo waterig en zo verdund en zo slap was, daar werd geen voedsel, geen wezenlijk voedsel aangereikt aan de gemeente. Nou, ik weet het wel, dan kun je natuurlijk nog de degelijkste prediking hebben en dan kun je het beste voedsel geven, en als de mensen het niet eten, dan ben je nog even ver. Maar dan heeft de kerk zichzelf geen verwijten te maken. Maar als de kerk verdunde, waterige soep geeft in plaats van het voedsel van het woord van God, dan is de kerk er ook mee de schuldig aan dat haar leden ongewapend in het midden van deze wereld staan. En dat ze dan ook geen verweer hebben tegenover de sekte en tegenover degene die hen tot een ander geloof proberen te brengen. Ja, wat daartegen te doen? Ik geloof dat je daar... allemaal natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid in moet zien. Je eigen verantwoordelijkheid, dat bedoel ik heel persoonlijk. Dat wij ons die vermaningen en die aansporingen uit het woord van God aantrekken als de Heere ons zo vaak ertoe aanspoort en toe oproept om te onderzoeken en om bezig te zijn in de dingen van zijn woord en van zijn dienst. Om de waarheid te weten. De kerk moet een pilaar en vastigheid van de waarheid zijn. En dat is ook betekent ook dat ze verstandelijk ervan op de hoogte moet zijn wat de Heere geleerd en geopenbaard heeft. En dat geldt van elk lid van de kerk. En dan geloof ik dat, ja, ronduit gezegd, dat er voor heel wat, van heel wat kerkmensen geldt dat ze de tijd ook maar verkwanselen. Ja, zondags naar de kerk gaan en dat doe je dan nog. En dan hoor je dat nog wel. Maar in de week, ik zeg dat nou niet om u kritiek te leveren, want u komt trouw op, ook op die weekse samenkomsten enzovoort. Maar afgedacht daarvan, er is natuurlijk nog een hele hoop meer te doen. En degene die, er zijn er zoveel die eigenlijk niks doen in de week. En dan moet je zien, dan zijn ze 20, 25 jaar en dan moeten ze de index nog gebruiken om een Bijbelboek te vinden. Moet ze eerst de bladzijde nog opzoeken. Nou, dat vind ik voor iemand die op een volwassen leeftijd is, eerlijk. Maar ja, laat ik er maar verder niet op ingaan. Maar daar heb je nou alweer zoiets. Maar je moet weten wat de Heere geopenbaard heeft. Je moet weten wat waar is. En dan kun je ook herkennen wat niet waar is. En dan kun je ook zeggen tegen degene die een andere evangelie brengt, naar jou luisteren. Dat is iemands persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is een verantwoordelijkheid die je in je gezin hebt. Dat is een verantwoordelijkheid die je als kerk hebt natuurlijk. En ik geloof dat we met elkaar weer goed moeten gaan verstaan. Dat we de schriften moeten onderzoeken in de wetenschap. Dat die het zijn die van Christus getuigen. En die kunnen ons wijs maken tot zaligheid. En als de Bijbel voor ons een gesloten boek blijft. En als we wel de VCL-serie lezen. En als we wel, ik weet niet wat, allemaal andere dingen doen, dan zeg ik niet dat u dat niet mag doen. Maar als dat alles is wat je doet en je weet van de Bijbel verder niks anders dan wat je de zondags van hoort en wat je er aan tafel van leest, dan zeg ik, nou, dan mis je de boot. Dat is eenvoudig gezegd, maar ik geloof dat het zo is. Behalve de Bijbel geloof ik dat er nog zoveel lectuur is. En laten we ons gezegend weten dat we in een tijd leven van waarin het beschikbaar zijn van goede lecturen helemaal geen probleem is. Er is zoveel op de markt. Ja, zoveel dingen die je niet moet kopen ook natuurlijk. Maar dan moet je je keuze in weten te maken. Maar er is zoveel op de markt waar je door geholpen kunt worden. En waar je door wijs kunt worden. Dat je, ik zeg nou, wel. Het hoeven er geen 20 per jaar te wezen. Maar zo af en toe, dan moeten we toch eens een keer een boek lezen. En ja, en dan een goed boek waar je inderdaad ook hulp van hebt bij het verstaan. Of van een bepaald Bijbeldeel. Of van een bepaalde leer, een bepaald leerstuk, of van de leer in het algemeen, hoe dan ook. En ik hoop ook dat deze avonden er een beetje aan mee mogen dragen om u er onder Gods zegen zin in te laten krijgen om de leer der kerk te onderzoeken. Is dat voldoende antwoord? Ja? Ja, iemand heeft dus gezegd, de secten zijn de onbetaalde rekeningen van de kerk. En daar zit natuurlijk een element van waarheid in. De vraag, ik zal hem ook nog even herhalen, is het niet vaak zo dat de aantrekkingskracht van de secten zo groot is, omdat verschillende en vooral ook jongeren in de secten iets aantreffen en iets vinden wat ze in de kerk veelal missen. Een soort warmte, een soort enthousiasme. Ja, en dan worden met name de Pinkstergemeenten bedoeld. Genoemd. Ik geloof ook dat je in een zekere zin kan zeggen de Jehovah getuigen, maar dat is weer op een ander terrein. In de Jehovah getuigen, daar vind je natuurlijk toch dat element dat je zelf een heel stuk activiteit kunt ontplooien, waardoor je je zaligheid zeker kunt stellen. Dat wordt ons in de kerk afgenomen, dat wordt ons in het evangelie afgenomen. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Het is niet vanwege mijn activiteit dat ik behouden word, maar die overgetuige leert dat natuurlijk wel. Nou, ben je daar gevoelig voor? Ben je een actief ingesteld mens? Wil je er wat voor doen? Al is het de kou trotseren en allerlei hoon trotseren, nou dan kies je daarvoor. Dat is een element dat natuurlijk in die kringen weer speelt. Bij de Pinkstergemeente komt heel duidelijk dat enthousiasme, dat element van het enthousiasme, van de warmte naar voren. Van, ja, nou ben je er een keer. Nou heb je niet langer meer te aarzelen en te tobben. Nou is alles zo ineens veranderd. Nou is alles ruim en licht en blij. En nou weet je dat je zonden vergeven zijn en nou kun je zingen. Dat element, dat vind je in die kringen natuurlijk weer. Dat hangt er maar vanaf wat voor persoonlijkheid, wat voor persoonlijk karakterstructuur je hebt. Emotioneel aangelegde mensen zullen juist door dat soort godsdiensten aangetrokken worden. Verstandelijk aangelegde mensen niet zozeer. Die zoeken het liever in de in een andere richting, waar ze rationeel kunnen denken en argumenteren en debatteren. Die zijn niet zo weg van Pinksterkringen. Maar zo heeft elk mens wel iets waardoor die aangetrokken worden. Ja, ik geloof dat dat komt voor een deel inderdaad, omdat er in de kerk vaak wat gemist wordt. En laten we dat eerlijk wezen, ik sta hier niet om te zeggen dat in de kerk alles zo goed en zo gezellig en zo geestelijk is. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er zijn zoveel mankementen aan de kerk en aan het gemeentelijk leven. En er zijn zoveel ongerechtige dingen in het kerkelijk leven. Er is duidelijk een gebrek aan geestelijk leven in de kerk. Er is in plaats van geestelijk leven is er vaak een geest van criticisme in de gemeente. Er is een bijten en een eten van elkander. Ik heb het nou niet over onze gemeente, ik heb het nou over de kerk in het algemeen. Daar is een wereldsgezindheid in de kerk van mensen die toch beleiden dat ze de Here kennen en die ook de vormen wel in acht nemen waarvan de jonge mensen zien en zeggen, klopt dat nou wel? Ze gaan wel aan het avondmaal, maar je hoort ze verder ook nooit ergens over. En ze doen wel zondags alsof, maar in de week dan, mijn vader en moeder, ze praten nooit met ons. Dat soort dingen. Nou, dan zoeken ze, dan horen ze wat anders en dan horen ze het op een aantrekkelijke manier, op een zogenaamd geestelijke manier. En dan is er maar weinig voor nodig of dan zijn ze in de ban van die dingen. Laten we eerlijk wezen, er ontbreekt veel aan de kerk. Er ontbreekt veel aan de kerk. En dat constateren helpt natuurlijk niet. Dat moeten wij ook als schuld gaan beleiden en beleven. En met Gods hulp en onder Gods zegen moet er veel veranderen in het kerkelijk leven. Niet dat je het aantrekkelijk kunt maken voor buitenstaanders. Niet dat je het aantrekkelijk kunt maken voor onbekeerden en voor jonge mensen. Er staat van de Heer Jezus geschreven dat toen die dienstknechten van het Sanhedrin uitgestuurd werden, toen kwamen ze terug. En toen hadden ze hem niet meegebracht. En dan wordt er dus door het Sanhedrin gevraagd, waarom hebt u hem niet meegebracht? Dan zeggen ze, nooit heeft de mens gesproken als deze. Ze zijn allemaal onder de indruk. Nou, ik zou zeggen, er is geen prediker geweest van wie je meer onder de indruk kon komen dan van de Heer Jezus. Maar je leest niet dat ze tot geloof komen. Dus het kan nog zo volmaakt zijn. De prediking kan de prediking van Christus zijn in alle volmaaktheid. Voorbeelden van ouders kunnen volmaakt zijn, om zo te zeggen. En het leven kan ideaal zijn. Maar dat op zichzelf brengt ook nog geen zondaar aan de voeten van de Heer Jezus met schuldbelijdenis en gebed om vergeving. Dat brengt nog niemand tot bekering. Maar het zou er wel aan mee kunnen helpen. En anders gezegd, negatief gezegd, dan zouden de struikelblokken die er nu vaak liggen uit de weg genomen zijn. En in dat opzicht geloof ik dat we ook als kerk en ook als kerkmensen moeten leren dat wij, een ander niet tot een struikelblok zullen dienen. Het is erg dat sommige mensen aanleiding menen te vinden in de gebreken van de kerk om uit de kerk te stappen of ongelovig te worden of naar een sekte te gaan. Wordt ook vaak als een doekje voor het bloeden gebruikt natuurlijk. Maar ik geloof ook dat er zijn die teleurgesteld zijn, ernstig teleurgesteld zijn in degene die zeggen dat ze christenen zijn. Ja? Nog meer vragen? Ja?
Oh.
Oh ja.
Dat hij dat deed. Maar ja, u leidt het zo goed uit, maar ik heb er nu een vraag aan Paul.
Ja.
Kunnen Gods kinderen het toetsen? Kunnen die ook zoiets doen?
Ja. Ja, ik hoop dat ik begrijp wat u bedoelt, ja. Ja. Ik zal eerst de vraag herhalen, dan hebt u gelijk bewijs of ik hem begrepen heb. Ja? Als ik u goed gehoord heb, dan is de vraag eigenlijk deze. Jona is geen zelfmoordenaar. Hij heeft zichzelf niet om het leven gebracht. Maar is nou uit deze, dit voorbeeld van Jona, mogen we daar nu deze les uit leren, dat Gods kinderen iets soortgelijks mogen doen om van de Heere eigenlijk een antwoord te verwachten, te vragen. En als de Heere hen dan stopt op hun weg, en als hij hen, zoals Jona, dan toch nog uitredding geeft, dat ze dan daar een zekere bevestiging in mogen ontvangen. Is dat zoals u het bedoelt? Ja. Ik zou toch zeggen, daarvoor staat dit voorbeeld van Jona niet in de schrift. Ik wil het wel als een voorbeeld zien, maar dan in de lijn zoals ik het eigenlijk in mijn inleiding al gezegd heb. Een voorbeeld zoals hij met Eli en David leert om een welgevallen aan de straf van zijn ongerechtigheid te hebben. En voor God te capituleren en het de Heere gewonnen te geven. Dat is, dacht ik, de lering die we hier van Jona moeten trekken, maar ik zou niet verder willen gaan, en zeker niet in deze zin, dat we het een beetje na mogen doen wat Jona zegt, wat Jona doet. Want daar is geen enkele grond voor in de schrift. Als het erom gaat, als het om de vraag gaat, en dat is eigenlijk de bedoeling, hoe kun je nou iets met zekerheid weten? Hoe kun je nou weten dat je bijvoorbeeld een kind des Heren bent? En hoe kun je nou weten dat de Heere je in genade heeft aangenomen? Dan moeten we niet ons geloof en ons vertrouwen baseren op iets bijzonders. Op een bijzondere uitredding. Zoals we dat dan zouden kunnen hebben als God ons van de poorten van de dood weghaalt. Terwijl we onszelf eerst voor die poorten van de dood geplaatst hebben. Maar dan moeten wij, dat geloof, dat moet gebaseerd zijn op het geopenbaarde woord van God. Ik geloof dat dat ook in de lijn van de schrift en van de geschriften van de kerk is, de belijdenisgeschriften bedoel ik, dat de Heere die zekerheid niet geeft via een bijzondere openbaring naast of boven het woord van God uitgaande, maar hij geeft die zekerheid en die bevestiging van het kindschap, die geeft hij alleen via zijn woord. Dat andere wat u naar voren brengt, dat lijkt mij niet alleen een zeer onschriftuurlijke weg, maar het lijkt mij ook een tegenschriftuurlijke weg. Het is, ik zou bijna zeggen, je komt in de buurt van wat de duivel suggereert als de Heere Jezus op de berg, op de dak van de tempel staat, werp u zelf nederwaarts, want hij heeft zijn engelen bevolen en ze zullen u op de handen dragen. En dan zegt de Heere Jezus, en dat komt eigenlijk, dat is hetzelfde als wat ik zo pas zei, nee, want er staat geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hoe weet de Heere Jezus dan dat het waar is dat de Heere zijn engelen zal bevelen en dat ze hem op de handen zullen dragen? Als God hem in zo'n weg leidt. En als de Heere hem ervoor plaatst, zodat Jezus in dat geval, of in een ander geval een van Gods kinderen, geen andere keus en geen andere weg meer kan gaan, dan zal de Heere zijn woord waarmaken. Maar wij hoeven niet te gaan kijken of het waar is. Als God het in zo'n weg leidt, dan is het vroeg genoeg. Maar we moeten onszelf er niet in bewegen. En als het gaat om zekerheid en om vastheid en om zeker te weten, dan zeg ik, dan moet je toch naar het geopenbaarde woord van God. En dan vragen en bidden, Heere, wil dat nou eens tot mijn hart zeggen. Hier staat het, kan er niet bij als u me door uw geest er geen geloof in geeft, maar maak dat woord nu vast in mijn hart en maak mijn gang en treden vast in dat woord. Dat is de schriftuurlijke weg, geloof ik. Dus ik zou niet in dit opzicht Jona als een voorbeeld willen stellen. Alleen, zoals ik het al gezegd heb, als een mens die overboord moet. Geestelijk gesproken. Wat zegt u? Ik denk dat het wel eens gedaan wordt. Ik denk misschien niet op deze rigoureuze manier, dat de mens zich eigenlijk in gevaar gaat begeven. Maar ik geloof, en ik heb dat wel eens eerder aangeduid. En toen is er, dacht ik, niet veel bespreking op gekomen. Toen ik het had over Jona die dat schip vindt. En die daaruit concludeert, en daarom kan die ook zo rustig slapen, dat de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Ik geloof dat in die dingen er toch nog wel eens misbruik gemaakt wordt van de voorzienigheid Gods. Dan concluderen we uit de bepaalde gang van zaken, uit de bepaalde besturingen die er dan voor zijn, dat de Heere toch zijn goedkeuring aan een bepaalde keuze of aan een bepaalde beslissing hecht, terwijl daar helemaal geen grond voor is in de schrift. Ik geloof dat dat een gevaarlijk ding is. Het is niet altijd gemakkelijk om de wil des Heeren te leren kennen. Maar ik geloof dat je dan toch beter in het onzekere kunt blijven verkeren als God dat verkiest in je leven, dan dat je de toevlucht neemt tot allerlei kunst en vliegwerk. Zoals ik wel eens gehoord heb, en dat is een authentiek verhaal van een man en een vrouw die hoorden bij een bepaalde kerk, maar daar hadden ze het niet naar hun zin. En dat wisten ze van elkaar en ze wilden graag zich bij een andere kerk aansluiten, maar ze wilden de wil des Heren daarin kennen. En ze wisten niet hoe ze dat moesten weten en hoe ze dat moesten oplossen. En toen heeft die vrouw met die man afgesproken. Die vrouw zei, nou zal ik een tekst op een briefje schrijven en in de kast leggen. En dan moet jij zeggen welke tekst erop staat. En als dat nou dezelfde tekst is, dan weet ik dat we naar die kerk mogen. En ze schreef daarop, voeg u bij deze wagen. En die man raadde het en ze gingen naar die andere kerk. Nou, dat vind ik spelletjes spelen met bijbelteksten. Hè? Ja. Ja, ja. Baruch, de schrijver van Jeremia. Ja, zoek u geen grote dingen. Ja, ja. En dat is meer dan dat hij in zee gegooid wordt. Jona wist helemaal niet dat er een vis was die hem zou opvangen en opslokken en dat hij daarin leven zou blijven. Hoe kon hij dat geweten hebben? Hoe kon hij ooit aan zoiets denken? Dat was nog nooit gebeurd en daar heeft Jona geen gedachte van gehad. Dus als ik zeg, daar liep het op uit dat Jona overboord ging, dan betekent dat dat Jona helemaal overboord ging. Dat hij eraan ging, dat hij zichzelf ervoor over ging krijgen en dat hij het voor God ging verliezen. Hij had geleerd dat hij zondaar was, hij had dat erkend en beleden. Hij had verstaan dat er nu ook nog vergelding moest zijn, dat de gerechtigheid Gods bevredigd moest worden. Hij had begrepen dat dat langs geen andere weg kon dan door zijn eigen offer. En het moet hem in het Nieuwe Testament ook nog ontsloten worden hoe dat de Heere Jezus Christus dan in de plaats van zijn volk indaalt. Daar zal Jona wel wat van gezien en van geweten hebben, maar op dat moment moest hij er toch ook zelf aan. Daar loopt het dus op uit. En ik geloof dat het daar niet alleen met Jona op uitloopt. Want in dat opzicht is Jona geen uitzondering. Je kan zeggen, ja, je kunt niet alles van Jona overbrengen. Dat doe ik ook niet. En je kan niet zeggen dat ieder mens een weg moet gaan als dat Jona gegaan is. Ik hoop dat er ook nog kinderen God zijn die niet de weg van Jona moeten gaan. Ik bedoel, die niet eerst op de vlucht zijn naar Tarsis enzovoort. Ik geloof dat de Heere allerlei soort kinderen heeft, waarvan de een een Jona is en de ander een David en een derde een Petrus. Maar dan zijn er ook Johannessen en Timotheussen bij. Maar het maakt in zoverre geen verschil. Want hoe ze dan ook heten en hoe hun weg dan ook is en of ze door de donder van de wet tot stilstand gebracht zijn of dat ze door de zachte stilte tot inkeer geleid zijn, ze leren het allemaal dat zij voor God niet deugen. En dat gaan ze beleiden. Dat brengt de Heere hen zelf toe. Hij brengt hen in de schuld. Hij gaat hen doen zien wat er van hen terechtgekomen is, wat ze geworden zijn. Maar, en dat is de vraag die zo pas gesteld is, hoe komt het nu dat er in het leven van zoveel van Gods kinderen niet dat moment bereikt wordt dat ze overboord gaan? En dat ze daar altijd maar voor blijven staan? En dat ze dientengevolge niet alleen niet weten wat het is om verloren te gaan, maar ook niet op goede gronden weten dat ze overgenomen zijn door de Heere in het offer van Christus. Want dat vloeit daaruit voort. Hoe komt dat? Ik geloof, Ja, daar kun je natuurlijk een aantal oorzaken voor aanwijzen. De eerste oorzaak, ik zou zeggen dat is de algemene oorzaak. Er is in het algemeen een grote behoefte aan werk, aan krachtig werk van de Heilige Geest. In wedergeboorte, in bekering, maar ook in dit onderdeel, in dit stuk. Er is, ik zeg het maar in het algemeen, er is in het leven van Gods kinderen niet veel bediening, geestesbediening. Komt dat door de tijd? Ja, dat zal wel door de tijd komen. Komt dat omdat we het zo goed hebben in deze wereld? Dat kan ook een rol spelen. Komt dat omdat de Heere zich teruggetrokken heeft? Ik geloof niet dat de Heere zich helemaal teruggetrokken heeft, maar ik geloof wel dat er geestelijk gesproken betere tijden voor de kerk geweest zijn, ook in Nederland. Dat heeft allerlei aspecten, maar ik geloof dat hier een algemeen verschijnsel is, dat er weinig van dat krachtige, van het levende werk van Gods geest te bespeuren is. In gebedsleven, in worstelen met de Heere, maar ook in geloof en geloofsbeleving, in bewogenheid met de zielen van onbekeerden. Waar kom je dat tegen? De mensen ervan wakker liggen 's nachts, omdat er in hun familie, in hun omgeving mensen zijn die onbekeerd zijn. In de beste tijden van de kerk kon Gods volk er wel eens niet van slapen. En werd dat een zaak die opgebonden werd in het hart, op het hart. En dat werd een worsteling, dat werd een worstelen met de Heere, of God de onbekeerde wilde bekeren. En dat is dan weer een symptoom. Maar ten aanzien van dat speciale punt is er misschien nog wel wat anders te zeggen. Ik geloof dat we, en daar zal ook wel een aantal factoren aan ten grondslag liggen, maar ik geloof dat we, laat ik het zo zeggen, in de rechtzinnige kringen, niet helemaal aan een bepaald gevaar ontkomen zijn. Wat bedoel ik? Er is een voorwerpelijk en een gemakkelijk christendom. En dat gemakkelijke christendom, dat heeft het altijd in zijn zak. En dat kan altijd geloven en dat is altijd verzekerd en dat is altijd gerechtvaardigd. Maar het kan alleen niet verklaren hoe het allemaal bezit geworden is. Daar is natuurlijk reactie tegengekomen. Van het zal zo gemakkelijk niet gaan. En het is niet altijd blijdschap. En het is niet altijd geloof. En het kan niet zo zijn. En de psalmen spreken wel een andere taal. En dat is allemaal legitiem. Dat is allemaal waar. Maar het gevaar dat daaraan verbonden is, is dit. Dat wij zo sterk de nadruk zijn gaan leggen op de eerste beginselen van het geestelijke leven. En wat het is om zondaar te worden voor de Heere en om te leren worstelen met de Heere vanwege je verloren staten, vanwege je noten, vanwege je ellende. En dat soort dingen. Hè, wedergeboorte en de allereerste beginselen van het geestelijk leven. Daar zijn we zoveel aandacht aan gaan geven, omdat dat in orde moest zijn. En omdat daar de kenmerken liggen. En omdat daar de wortel der zaak gevonden wordt. Ik zeg, daar zijn we zoveel aandacht aan gaan schenken dat we eigenlijk aan die verdere voortgangen en die leidingen van Gods geest in het leven van zijn volk niet toegekomen zijn. Of weinig aan toekomen. En dat we, en dat moet ik toch eerlijk zeggen, in sommige kringen gewoon wel eens bang zijn als iemand durft te spreken van zijn aandeel in Christus. Omdat dat al gauw een beetje verdacht klinkt. Dat lijkt je zo licht. Kijk, dat kan ook een oorzaak zijn, waardoor het in het leven van vele van Gods kinderen toch niet tot dat punt gekomen is. Dat zij eigenlijk ook te weinig met die dingen bezig zijn. En dat zij te weinig in die dingen onderricht worden. En te weinig in die dingen ook voorgelicht worden. En als dat dan komt bij een algemene geesteloosheid, waarbij eigenlijk, en dan combineer ik vanavond wat ik al eerder gezegd heb, waarbij eigenlijk ook vaak de lust ontbreekt om eens te onderzoeken hoe dan in vroeger tijd, in de bloeitijd, de vaderen over deze dingen geschreven hebben en hoe dat toen beleefd werd in de tijd toen de Heer een krachtige getuigenis door het werk van zijn geest gaf. Als die lust om dat te onderzoeken ook ontbreekt, ja, dan gaat mijn volk verloren omdat geen kennis heeft. En dan hebben ze weinig inzicht in die gangen en die wegen, in die doorleidingen van de Heere in het leven van zijn kerk. En daarom wordt er ook weinig van gekend. Wat je niet weet, kun je ook moeilijk beleven. Tuurlijk, de Heere kan het je doen beleven en dan weet je het ook wel, maar de omgekeerde orde is meestal de gebruikelijke gang die de Heere gaat. Hij laat het ons weten en dan maakt hij er ons begeerig naar. Heer, is dat ook nog te leren? En geef me dan genade om dat ook van u te ontvangen. En moet ik het dan met Jona leren om overboord te gaan? Geef me dan genade om mezelf ervoor over te krijgen. Dat het een afgesneden zaak wordt. Weet u, ik vat samen wat ik gezegd heb. We zijn misschien wel niet aan het gevaar ontkomen. Ik wil het voorzichtig zeggen. We zijn misschien wel niet aan het gevaar ontkomen dat we zijn gaan geloven. Dat het goed met een mens staat. Als die eens wat meegemaakt heeft. Staat het dan niet goed met de mens als die werkelijk wat van de Heere ontvangen heeft? Als die waarlijk wederom geboren is? Als die waarlijk van de Heere een belofte gehad heeft? Het gaat niet om de vraag of het dan goed met hem staat. Het gaat, om de vraag wat de Heere van zijn volk vraagt. En dan zegt de schrift ons duidelijk dat wij in Christus moeten zijn. En daar gaat niks van af. En je mag niet rusten voordat je dat weet. We nog zingen samen. En dan gaan we eindigen. Broeder Valerius, wil u met ons danken? Zullen we zingen uit Psalm 74. Vers 12 en vers 15.